Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Hulpdienst Ochten Eldik. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindhof 11b, in het Tollekamp in Wageningen. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindhoflaan 8 in Vrijthof de Tiel. Voor mevrouw Cornelissen uit Elim en de heer van de Haters, Nieuwedam 11 in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Voor mevrouw Frederiks Derksen, 44 RI straat 6A, die deze week in het Rivierenland ziekenhuis de Tiel moet worden opgenomen voor een operatieve ingreep. Voor de heer Vonk, Lindehof, laan 14, die is opgenomen in het Radboud ziekenhuis te Nijmegen. En voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12, die is opgenomen in Wolfheze. Mevrouw Vermeer van Els, de Bogert 1. De heer Schoenmakers uit Kesteren en David Schouten, Oranjestraat 2, zijn weer thuis. En mevrouw De Wit van Lent uit de Lindehoflaan 11a hoopt morgen thuis te komen. Wij herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdagavond vergadert de kerkraad. En zaterdagavond bent u van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De opbrengst van de middagcollecte bedroeg €1.964. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. En ook vers 3. Tot het dom en dwaas geslacht, zei ik, wees niet zinneloos. Ik noem nu de verzen 1 en 3 van Psalm 75. De kerkraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen, en wel van Psalm 25, daarvan de versen 1 en 5. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. 1 en 5 van Psalm 25. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 66 en daarvan de versen 1 en 8. Juich aarde, juich met blijde galmende grote schepper van het heelal. En ook het achtste vers komt. Luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Wat er verder volgt in de versen 1 en 8 van Psalm 66. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, tot u komen we in gebed met onze handen gevouwen en onze ogen gesloten, om zo de toevlucht te nemen tot u, die ons hoort. En daar danken we u voor. Daarom mogen we ook tot u spreken en tot u bidden. Dat vraagt u zelf en dat vraagt u zelfs van ons. Wat een voorrecht als we het gebed ook ter hand nemen, in de wetenschap dat u het ter harte neemt. We danken u dat u die God bent, tot wie we ons mogen richten. De Vader van onze Heere Jezus Christus, aan wie we alles mogen uitzeggen en voorleggen. En weten dat gij ook een God zijt die antwoordt. We danken u dat we daarvoor ook uw woord hebben toevertrouwd gekregen, zodat dat ons richtsnoer is, onze leidraad. En we danken u dat u een God bent die leeft, die zich heeft uitgesproken en die zo ook nog steeds tot ons het woord voert, ook in de verkondiging van uw woord. Ook vanavond als weer een onderdeel uit het leerboekje van de kerk, de Heidelbergse catechismus, voor ons mag opengaan. We willen u vragen, geef dat we er niet alleen bij zijn, omdat we in de kerk zijn gekomen, of thuis de kerkradio hebben aangezet, of op een later tijdstip naar deze dienst zullen luisteren op andere wijze, maar geef dat we er ook van ganser harte bij zijn. Dat de dingen die we met elkaar overwegen ons ook ter harte zullen gaan en onze handel en wandel bepalen. Laat daarom uw woord de hoogste prioriteit hebben in ons bestaan. En dat we daar ons oor te luister leggen. En dat we van daaruit leven door ons te laten gezeggen. Geef Heere dat we ook doen wat we horen. Opdat u aan uw eer komt. Geloofd wordt en geliefd wordt. Vertrouwd wordt. Door groot en door klein. We danken u dat we niet vervolgd worden. Nu we de gelegenheid te baat hebben genomen om naar de kerk te gaan en deze dienst te beluisteren. Dat we niet naar het leven worden gestaan, maar in alle vrijheid op mochten komen naar uw huis om samen gemeente te zijn. En geef dat we dat ook waarderen. Wij hoeven niet te vluchten. Wij belanden niet in de gevangenis. Maar geef ons ook de verantwoordelijkheid voor deze vrijheid. Ook opdat u aan uw eer komt. Heere God, we bidden u, geef ons te merken dat u er zelf bij bent. Door uw woord en door uw geest. En maak ons zo uw wegen bekend. We bidden u voor al die mensen die getroffen werden in de afgelopen dagen door dat verschrikkelijke natuurgeweld dat zich aandiende in Japan. Onbegrijpelijk de kracht van de natuur, van het water, van de aardkorst. En we bidden van u, wilt u ook daar de trooster zijn en alle helpende handen zegenen. Het is heel ver bij ons vandaan en misschien zijn we het morgen alweer vergeten. En toch bidden we van u, laat ook zulke grootse dingen ons maar klein, ootmoedig en afhankelijk maken van u. Dat we ons veilig weten bij u alleen, onze hemelse Vader. Dat we daarom ook schuilen bij u dag in, dag uit. Of nu de zon schijnt, of dat het water ons letterlijk of figuurlijk naar de lippen stijgt. Bij u alleen is het goed toeven. Bereid ons zo uw zegen in luisteren, spreken, orgelspel en zingen. Als we koster zijn, of wanneer we onze gaven geven. En laat alles meewerken ten goede. Dat is u ter eer. Hoor ons uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. De schriftlezing van vanavond vindt u in de Hebreeën. Hebreeënbrief. Daarvan het 10e hoofdstuk. En dan lezen we van de verse 1 tot en met 18. Hebreeën 10 is een vervolg op Hebreeën 9, waarin in het voorgaande ook al het volmaakte van het offer van de Heere Jezus aan de orde is geweest. En dan vervolgt hoofdstuk 10, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomende heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer ze eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanavond stil bij zondag 30 uit de Heidelbergse Catechismus. En die willen wij met elkaar lezen. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Rooms-Katholieke mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God, zijn hemelse Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de schijnheiligen, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook degene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulke totdat ze betering van hun leven bewijzen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover zondag 30. De laatste vraag die ik zojuist voorlas, zal ik niet erg uitgebreid behandelen, omdat die bij zondag 31 nog weer terugkomt. We zingen van Psalm 111. En daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Looft halleluja, looft de Heer. Des Heeren werken zijn zeer groot. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis en het is trouw. Al wat hij ooit beval. De eerste drie en het vijfde vers van Psalm 111. Gemeente des Heren, de zondag uit de Heidelbergse Catechismus die we vanavond voor ons hebben, dat is een hele beruchte. Dat mag je best zo wel zeggen. En dat beruchte, dat zit hem dan met name in die eerste vraag die daar wordt gesteld en dat eerste antwoord dat daar dan wordt gegeven. Want dat liegt er niet om. Zonder er doekjes om te winden, wordt daar verwoord hoe een en ander gebeurde en leefde. En ik denk dat wij er ook maar geen doekjes om moeten winden. Want dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Er zijn ook mensen genoeg die deze zondag, of in ieder geval deze vraag en dit antwoord, het liefst uit de Heidelbergse catechismus geschrapt zouden zien. In de afgelopen week is daarover vergaderd, bijvoorbeeld in de synode van de Nederlandse gereformeerde kerk. En uiteindelijk kwam men toch tot de conclusie, we laten hem maar staan. Maar het is natuurlijk niet leuk om zo'n vraag tegen te komen als je misschien ooit nog eens van plan bent om samen te gaan met de Rooms-Katholieke Kerk. Ooit, zeg ik. Want dan is zo'n vraag alleen maar storend en afbrekend. En je ziet dat ook in het zuiden van ons land, waar men ecumenische gemeenten heeft, waar protestantse kerken en Rooms-Katholieken zijn samengegaan, niet alleen om ecumenische redenen, maar ook om economische redenen vaak. Daar kent men de catechismus helemaal niet meer, dus die zorg, dat struikelblok, is ook verdwenen. We moeten denk ik bij het nadenken over deze vraag uit de catechismus en dit antwoord wel bedenken dat die is opgesteld in het heetst van de strijd. De hervorming was ongeveer zo'n 50 jaar achter de rug. 31 oktober 1517, dat hebben we misschien op school nog wel moeten leren. Maarten Luther die spijkert de 95 stellingen aan op de deur van de slotkapel van Wittenberg. En gedurende die jaren daarna, dan is niet gelijk alles in één klap hervormd. Dat heeft zijn tijd nodig. En de schrijvers van de Heidelbergse catechismus, Ursinus en Olevianus, die leefden dus midden in een wereld, zeg maar, waarin nog steeds van tijd tot tijd pastoors de overstap maakten vanuit de Rooms-Katholieke Kerk naar de Kerk van de Hervorming. Of die dat in de afgelopen tientallen jaren hadden gedaan. En juist in zo'n beginperiode, als alles nog nieuw is en nog vers is, dan is het zaak om de bakens goed uit te zetten. En die zijn maar moeilijk te verzetten. Kind kan het begrijpen, een mes dat gloednieuw is, is vlijmscherp. En naarmate je zo'n mes langer gebruikt, dan gaat de scherpte eraf en dan wordt het een beetje bot. Scherpe kantjes die verdwijnen. Toch wil ik heel sterk de vinger leggen bij waar het in feite in dit antwoord om gaat. Want daar hebt u, daar heb ik, daar heb jij baat bij. En het gaat hier om het offer van de Heere Jezus Christus. Kort door de bocht gezegd gaat het daar in heel de Bijbel over. Alle lijntjes uit het Oude Testament lopen naar de Heere Jezus toe, naar het kruispunt, naar Golgotha. En alles wat daarna nog wordt opgeschreven, dat gaat daarvan uit of het wijst daarnaar terug. En dat offer van de Heere Jezus is gebeurd. Eén keertje maar. Maar dat is genoeg. Het is volbracht, heeft Jezus gezegd. Het is enig eenmalig. En daarin maakt God de Vader duidelijk dat hij al zo lief die hele wereld heeft gehad. Dat is een gebeuren met eeuwigheidswaarde. Daar kun je ten diepste met je verstand niet bij. Maar het is wel goed om je dat steeds weer in herinnering te brengen. En daarbij bepaald te worden. Het is volbracht. Dat kun je lezen in de Bijbel. En daar mag je ook van tijd tot tijd mee geconfronteerd worden als het avondmaal wordt bediend in de kerk. En dan wordt het je weer in herinnering gebracht. Volkomen verzoening, vergeving. Het ene offer van Jezus Christus dat geschied is, gebeurd is, volbracht is. Het is af. En op grond van het ene offer van de Heer Jezus Christus wil de Heilige Geest er zijn werk van maken om ons bij die Heer Jezus te houden, in Christus in te lijven. Hij wil ons als het ware in zijn dood onderdompelen en ons eraan herinneren, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Daarom mag je ook steeds weer in Jezus naam de toevlucht nemen tot de Vader. Hij vergeeft en hij vergeet om Jezus wil. Dat is de kern. En daar zit je redding, je heil aan vast. Stel je voor dat dat niet zo gebeurd was. Dan bleef er alleen maar een ten onder gaan voor mij over. Een ander uitgangspunt is er niet. Buiten Christus geen redding, geen zaligheid. U niet, ik niet. Nou leer ik uit die 80ste vraag en antwoord dat men in de Rooms-Katholieke Kerk bij de viering van de mis daar destijds niet van uitging. En heel veel met hen die niet Rooms-Katholiek zijn. Daarom, bij vraag en antwoord 80 is het makkelijk om te gaan zitten wijzen. Hè, richting de Rooms-Katholieke Kerk. Maar hoeveel mensen van de PKN zijn er die het offer van Jezus Christus, dat eenmalig is geschied, ook maar zo vinden? En die denken ook wel zonder dat offer van Jezus te kunnen leven. En daar maar mee aanrommelen. Het niet hoog achten. Het in feite niet geloven. Wat dat betreft kun je best stellen dat de scheiding van voor of tegen Jezus door heel de wereld en door heel de kerk, welke kerk dan ook, heen loopt. En dat men dan daar in de Heidelbergse catechismus de paapse mis, de pauselijke mis, de Rooms-Katholieke Eucharistie voorbij te pakken heeft, dat heeft zijn oorsprong in de geschiedenis van de kerk, in de geschiedenis van net na de hervorming. Want wat is het geval? Misschien bent u wel eens in een oude kerk geweest, die vroeger, voor de tijd van de hervorming, bij de Rooms-Katholieke Kerk behoorde. En wat valt je daarop? Dat niet zoals hier in onze kerk in Ochten de preekstoel uitgemeten in het midden staat, maar daar staat de preekstoel wat meer naar de zijkant toe. Heel dichtbij hoor, ik was vorige week zondagavond in Dodewaard. En daar is dat ook zo. Ik was vanmorgen in mijn tweede gemeente, in Benschop. En daar is dat ook zo. Daar hangt de preekstoel gewoon maar aan de zijkant aan de muur. En dat is heel lastig preken, want je moet alle kanten opkijken, wil je niemand vergeten. En hier kijk ik vrijwel gewoon recht toe, recht aan, recht vooruit. De preekstoel staat hier in het midden. En eigenlijk geeft dat, ja, niet alleen een beetje verschil aan van dat is een andere architect geweest die, nee, Nee, dat geeft eigenlijk aan het grote verschil tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Kerk van de Hervorming. Misschien kent u dat Latijnse woord wel, sola scriptura. Dat betekent alleen door het woord. Het woord van God. Het woord alleen. En dat woord ook in het middelpunt. Centraal. Nou, dat zie je dus in de Rooms-Katholieke kerkgebouwen niet. Op de plek waar dan bij ons, zeg maar, de preekstoel staat, zie je daar vaak het altaar. In het koor van de kerk. En wat gebeurde er dan soms wel eens als een kerk in de tijd van net na de reformatie veroverd werd door een beeldenstorm en in de handen van de hervorming overging, dat men dat koor maar gauw dicht timmerde, zodat je niet meer kon kijken naar die plek waar het altaar stond. En dan werd alsnog de preekstoel midden voor dat dichtgetimmerde schot neergezet. Het woord centraal. En wilde je later subsidie hebben van monumentenzorg, en dat was vaak nodig, dan moest je alles weer in de oorspronkelijke staat terugbouwen. En kwam die preekstoel, net als in Benschop, en misschien is het zo ook wel in Dodewaard gegaan, toch weer aan de zijkant te staan. Bij hun dus het altaar met het offer van de Heere Jezus centraal. Week in, week uit. Men redeneerde dat de woorden die Jezus gesproken had, doe dat op mijn gedachten is. En die hij ook opdroeg aan zijn discipelen. Die hij als het ware tot priesters maakte. Dat die bedoeld waren van jullie moeten dit steeds weer terugzeggen. En terugdoen. Om te offeren. En wat krijg je dan? De gedachte, de leer op den duur, dat eenmalige karakter van het offer van Jezus Christus, volbracht op Golgotha, herhaald wordt. Steeds weer opnieuw, telkens weer. En wat we ook lazen in Hebreeën 10, Hebreeën dat graag terugkijkt naar het Oude Testament en hoe het daar eraan toe ging. Telkens weer waren daar de priesters bezig met het offeren van lammetjes en bokjes en duiven en andere offergoederen om verzoening teweeg te brengen. En de volgende dag weer en dan weer opnieuw. En die offers daar waren als het ware een soort schaduw, een voorafschaduwing van het grote offer dat zou gaan komen. En daarna klaar. Niets meer. Vorige keer, toen we de Heidelberger aan de orde hebben gesteld, toen hebben we ook sterk stilgestaan dat men dacht dat op het moment dat de priester zei, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat op dat moment, en dan begon het belletje te rinkelen, het brood, de hostie, echt veranderde in het lichaam van de Heere Jezus Christus en de wijn in het echte bloed van de Heere Jezus. Dat moeilijke woord viel toen, transsubstantiatie. En die hostie, dat brood en die wijn, die werden aanbeden, ze werden omhoog geheven door de priester. Het verwijzende karakter van het heilig avondmaal komt in de Rooms-Katholieke mis niet naar voren. En dat hebben de opstellers van de catechismus onder ogen proberen te brengen. En ze beëindigen dan dat antwoord met die woorden waar je de rillingen van over je rug krijgt, dat het een vervloekte afgoderij is. Het houdt je af van dat ene offer, wat o zo belangrijk en onmisbaar is. Het laat je in herhaling vallen. Afgoderij staat er, dat is dat je iets naast of in plaats van God of Christus of boven Christus hebt en waar je geloof aan hecht, waar je waarde aan hecht, wat je belangrijk acht, onmisbaar acht. Nou moet ik er gelijk bij zeggen dat het goed is om in de gaten te houden dat elke afgoderij, elke, hoe groot of hoe klein ook, een vloek is en geen zegen. En dat verzwakt deze uitdrukking dan niet, maar legt de vinger er wel bij, als je je met welke afgoderij dan ook inlaat of bezighoudt, dan geschiet dat niet onder Gods zegen. Dan wil hij daar niet bij zijn. Dan wil hij daar niet weet van hebben. Een vloek. En daarom, pas daarvoor op hoor, ik hoef me echt niet te verheffen op mijn hervormd zijn. En van daaruit maar afgeven op anderen die Rooms-Katholiek zijn. Want in feite telt dat voor God echt niet mee, welk etiketje ik op heb in mijn geloof, dat plakkertje aan de buitenkant. Hervormd zijn is echt geen kemakeur hoor, van dan zit het wel goed. Hij ziet mijn hart aan, mijn binnenste. En ik word eigenlijk continu voor de vraag gesteld. Ik, net zoals jij en u en ieder ander, wat heb je nou met het offer van mijn zoon gedaan? Jezus Christus, het Lam van God. Heb je zijn verdiensten werkelijk nodig en leef je daaruit? Of vind je het wel goed om er steeds aan herinnerd te worden, maar verder doet het je niks? Zomaar een vraag even tussendoor, maar wel een heel belangrijke. Logenen wij ook niet vaak het offer van onze Heere Jezus Christus? Ik bedoel dat we het maar zo vinden. Als me verkondigd wordt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan moet je eens luisteren, heel goed horen. Misschien ook wel naar de stem van je eigen hart. Wie er dan begint te zeggen van ja, maar. En dan komt het. De ontkenning. Even een kanttekening mijnerzijds. Ik vind dat gevaar o zo groot bij zo'n 80ste vraag. Dat ik me groot en sterk ga voelen. En me verhef boven die ander. En dat mag nooit. Ik kan me alleen maar verheffen op het werk en op de weg van de Heer Jezus Christus. En wel op de heel bijzondere manier van verwondering. Van ootmoed ook. Van kleinheid. En dan groei ik echt niet boven iemand anders uit. Maar dan groeit de Heer Jezus Christus. Alleen maar meer en meer. En dat is nodig. Dat is nodig in het leven van de dankbaarheid. Op grond van Jezus weg en werk. Heb ik zo te leven en te doen en te spreken. Dat ik anderen tot jaloersheid verwek. Getuigend, voorlevend. En dat doe je dan. Dat doe ik dan tegenover rooms. En tegenover groen. En tegenover blauw, en tegenover rood, tegenover iedereen, zonder onderscheid. Want de Heer heeft ons zo graag. Mij, en jou, en u, maar ook al die anderen, hè? Die er nog niet van weten, van willen weten, nog niet van kunnen weten misschien. Vertrouwend alleen op wat Jezus heeft volbracht. En ook bij het gaan naar het heilige avondmaal is dat van belang. En vandaar ook die tweede vraag. Voor wie is dat nou eigenlijk, dat heilige avondmaal? Nou, een beetje aansluitend bij de ochtenddienst van middag. Je zou kortweg kunnen zeggen, dat is niet voor de fariseer. Want die fariseer die is zo vol van zichzelf. Die kan het allemaal zelf. En die heeft het allemaal zelf. En die heeft het allemaal zelf gedaan en volbracht. En die heeft eigenlijk geen voeding, geen versterkende middelen nodig. En ook is het niet voor de moderne fariseer. De man, de vrouw die het zoekt in de richting van de tollenaar. Een tollenaar die graag ook tollenaar blijft. Een zondaar die het wel goed vindt om een zondaar te zijn. Misschien kennen we ze ook wel. Mensen die tobben met het heilige avondmaal. En daar ook heel veel over weten te zeggen, over dat getop. Maar ondertussen niet verder komen. En misschien het ook wel goed vinden, zo niet verder willen komen. En dat is erg. Je als tollenaar voordoen, maar ondertussen toch een fariseer blijven. Mijn zonde maakte ik u bekend. Zo zingt en zegt de dichter van Psalm 32. En dan is u met een hoofdletter geschreven en niet met een kleine. Wie aan God zijn zonde, zijn tekortkomingen bekend maakt. Wie echt tollenaar af wil zijn. Die weet waar hij terecht mag en moet met zijn vergooide bestaan. Door te belijden dat de Heere alleen raad ermee weet. En weg ermee weet. Dat is een avondmaalsganger. Zo wordt er met andere woorden, met mijn woorden, geantwoord. In vraag en antwoord 81. Ja, wordt er dan wel eens geredeneerd. Maar hoe weet ik nou dat het morgen... Ja. En in de toekomst... Dan weet je toch ook niet of je zo blijft geloven zoals dat nu zo is. En hoe ik het eraf zal gaan brengen. En of dat ik op grond van mijn toekomst, die zo onzeker is als ik weet niet wat, vandaag de dag wel aan kan gaan aan het heilig avondmaal. Ja, maar hebt u dan een argument? Als u dat aanvoert, ik weet niet hoe ik morgen zal handelen en wandelen. En of ik altijd wel in het goede spoor en of ik... Dan kijkt u naar uw toekomst. Maar wat is het zaak? Op Jezus' verleden te letten. Op wat geschied is, wat volbracht is, wat Hij gedaan heeft. Als je erop let, als je er echt intens op let, wat het Heer Jezus heeft gekost, daar aan het kruis van Golgotha, om te betalen voor mijn zonde. Dan wordt het je ook hoe langer, hoe meer duidelijk hoe erg zondigen is. En buiten het spoor dat God getrokken heeft gaan is. Ik weet pas echt wat zondigen is als ik weet wat ze hem hebben gekost. Maar als je het alleen maar theoretisch houdt, een beetje beschouwelijk... Buiten Christus en buiten zijn kruisverdiensten om. Ach, dan praat je over, maar weet je niet echt wat zonde is? De kinderen in de kerk kennen het verhaal van de verloren zoon wel. De verloren zoon die thuis was weggegaan met een dikke portemonnee. En als je een dikke portemonnee hebt, dan heb je veel vrienden en vriendinnen. Alleen de narigheid is dat die dikke portemonnee dan ook heel gauw steeds dunner en dunner en dunner wordt. En toen was die leeg. Op. Alles weg. En wat doet hij dan? Ja, dan moet hij gaan werken. Maar hij houdt honger en hij heeft honger. En hij zit bij de varkens. En dan ineens begint er iets bij hem te dagen. Hij denkt terug aan vroeger, aan thuis, hoe het geweest was en hoe goed het daar was en hoe fijn het daar was. Als hij daaraan denkt, aan zijn vader en aan het huis van zijn vader, toen begreep hij het, ik moet opstaan en naar mijn vader gaan en ik moet hier die zwijnenstal maar de boel laten. En heel mijn leven wat ik heb geleid met die steeds dunner wordende portemonnee, moet ik haten en de rug toekeren En zo gaat hij naar zijn vader en hij beseft, zoals het geweest is, kan het niet meer. Maar ik wil opnieuw beginnen. En niet langer een leven letterlijk en figuurlijk bij de beesten af. En natuurlijk komt er dan best ook naar de toekomst toe. Een strijd bij die jongen. Want dan heeft hij weliswaar een mooie ring gekregen. En nieuwe kleren en schoenen aan zijn voeten. Maar hij moet ervoor knokken. Het gaat niet vanzelf. En steeds weer opnieuw moet hij niet bij die dikke portemonnee, of bij wat hij nu weer gekregen heeft van zijn vader leven, maar bij het woord van zijn vader. Bij de daad van zijn vader. En dat is Jezus. Jezus Christus is Gods daad van liefde, waardoor hij reinigt van alle zonden, vrijspreekt, wegveegt. Geen zand erover, maar bloed erover. En dat bloed, dat is gestort op Golgotha. En dat bedoel ik heel serieus hoor. Dat gaat God niet nog eens een keertje apart voor mij dunnetjes overdoen. Dat is een gegeven. En daarom kan ik best wel eens een keer een hekel hebben aan mezelf hoor. Mishagen wordt dat hier genoemd. Jezelf niet langer behagen, maar mishagen. Je wordt er misselijk van, zoals je zelf soms doet. En dat je weet hebt van wat God betekend heeft voor je in de Heer Jezus Christus. En dat je dan toch soms nog weer terugvalt in je oude leven. En dan toch te vertrouwen. En een moeilijk woord is dat het nochtans van het geloof, dat er toch vergeving is, dat het toch vergeven is. Ja, ben je een tollenaar of ben je een farizeeër? Heb je het goed met jezelf getroffen en hoe je er zelf over denkt, of met dat wat God geeft in Jezus Christus? Het moeilijke woord valt hier ook, hypocrieten, schijnheiligen, toneelspelers. Het vreemde is dat mensen die doen alsof, hè, daar kijken wij soms tegen op. Dat kan een versierde clown zijn in een circus, helemaal geverfd. En zo iemand is zichzelf niet, maar die doet alsof. Je zit te gapen naar hem, je zit te kijken. Je ziet tegen hem op. Maar God kijkt door onze maskers heen. En weet wat er leeft in ons hart. En dat is veel en veel en veel belangrijker. Hij ziet niet aan wat voor ogen is, maar kent ons binnenste. En dat binnenste komt voor zijn aangezicht ook naar buiten. En hij doorziet wat we werkelijk beleven en beleiden. En daarom geef je maar over aan die vader die op de uitkijk staat. Geef je maar over en leg je maar neer, om zo te zeggen, aan de voet van het kruis, aan de avondmaalstafel. God ziet niet liever dan belijdende leden die leven van zijn genade alleen in Jezus Christus. En dat mag zomaar. Ja, maar dominee, ik weet niet of ik er wel goed genoeg voor ben. Ja, dat weet ik ook niet. Wil u het echt weten? Of je er goed genoeg voor bent? Dat doet niet ter zake, geloof je, dat Jezus goed genoeg is en genoeg gedaan heeft en goed ook. Wat denkt u van de Heer Jezus Christus? Heel veel mensen ook, en het wordt zo verwoord in het formulier met woorden uit de eerste Korinthebrief. Ze staren zich blind op het zich een oordeel eten of drinken. Maar zou dat misschien ook niet kunnen gebeuren wanneer je wegblijft? Door niet naar voren te lopen of thuis blijft? Onder welke omstandigheden dan ook? En natuurlijk, wanneer ik die hele rij hoor voorlezen uit het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal, dan denk ik ook bij mezelf, een onvoldoende is het wat ik gehaald heb Wie kan dan nog aangaan en komen? Is dat niet alleen de zondeloze, iemand die een 10 voor de 10 geboden heeft gehaald? Ja, maar die bestaat niet, die is er niet. Nee. Nee, geen zonde, noch zwakheid kan hinderen dat God me niet in genade zou aannemen. Merkt u, dan ziet het weer op hem. En dan laat ik genade ook genade zijn. Ah, en ik wil het zo graag zelf verdienen en eraan werken. Laat genade nu eens genade zijn. Gratis gratie, om Jezus wil. Hij heeft betaald. Ik denk dat het goed is om elkaar daar telkens weer op te wijzen. Christus centraal en zijn offer dat geschied is. Daarin moeten we elkaar maar opscherpen. Opscherpen, zeg ik, niet afschepen. Ik heb zeer begeerd, zegt Jezus, om dit met jullie te vieren. Nou, laat die begeerte er dan ook onder ons zijn, omdat hij ontvangt alle lof en alle eer. Zo zijn we als gemeente geroepen om met die belangrijke zaak van het offer van Christus bezig te zijn, staande en gaande in het verbond dat God in Jezus Christus met zondaren is aangegaan. Om er zo te zijn, onderling en ook voor elk ander. Kijk, iemand die in een moeras zit, die heeft niks aan toeroepers. En nog minder aan toeschouwers. Maar die heeft wat aan een uitgestoken hand. Een helpende hand. Een samengevouwen hand. Nou, God is op het hoogst geëerd door het dankbaar van Christus. En dat is die uitgestoken hand te nemen. En wat hij verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Doe dat dan ook tot zijn gedachtenis. Amen. Wij gaan zingen de woorden uit de schriftlezing uit Hebreeën 10, want daar werd ook Psalm 40 aangehaald, onder andere het 4e vers. Brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. En ook het 8e vers, verheug het volk, verblijd hen, Heer, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Het 4e en het 8e vers van Psalm 40. wij nu samen danken en bidden. Heer onze God, heb dank voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We zijn vorige week de lijdenstijd weer ingegaan om in het bijzonder stil te staan bij de weg en het werk dat Hij heeft volbracht. Dat doet Hij niet meer over. Dat is volbracht. Geschied. In dat vreselijke voorval daar op Golgotha heeft Hij tot een goed einde gebracht wat voor ons alleen maar slecht kan aflopen. Als we het zelf hadden moeten doen. Als wij hadden moeten betalen voor onze schuld tegenover u en tegenover de naaste en tegenover onszelf. Dat zou nooit goed gekomen zijn. Maar nu, heb dank voor het offer van uw Zoon, waarvan u ons oproept om dat te geloven, te vertrouwen en daarbij te leven. Nee, het maakt van ons geen volmaakte mensen en geslaagde jongens en meisjes, maar wel dat ons inspannen met alles wat in en aan ons is om de Heer Jezus lief te hebben, Hem na te volgen en steeds weer te bedenken en te vragen: wilt u me de weg wijzen, o God, en als een goede herder voorop gaan, want op mijn eigen houtje wordt het dwalen en verdwalen. Heere God, we danken u dat u nog steeds naar ons omziet. Ja, u doet dat in Jezus' naam. En omdat de Heer Jezus een weg en werk heeft afgemaakt. Wat een genade. Wat een gunst. Wat een goedheid. En niet goedkoop. Het heeft u alles gekost. Heere, we danken u dat u het bent die door uw woord en door uw geest ons dat telkens ook aan wil herinneren. Elke dienst opnieuw, het offer van uw Zoon. Zonder hem waren we geen gemeente, geen kerk. Maar ook in het bijzonder als het avondmaal aangericht staat. Dan mogen onze gedachten weer terug naar die kruisheuvel. Naar het altaar van de wereld. En we bidden u, o God, geef dat we daarop gefocust zijn. Dat steeds weer centraal stellen. We bidden u voor een ieder die de Heer Jezus niet kent. Of niet wil kennen misschien wel. Die voorbij gaat aan wat hij heeft betaald. Aan wat hij heeft volbracht. Bewaar ons ervoor, o God, dat we het offer van uw Zoon maar zo zouden vinden. Of half-half zouden nemen, dat wij de andere helft nog moeten toedoen. Leer ons te leven in die vrijheid die uw Zoon teweeg heeft gebracht. Die ruimte waarin het echt goed toeven is. En leven, en loven, en liefhebben om wie u bent. Heere, we bidden u voor een ieder die moeite kent en verdriet. Ook in de afgelopen week waren er weer verschillende families die rondom het graf stonden. Wil gedenken de familie van Doorn. Wil gedenken de familie Stam. En geef, Heere God, dat ze het mogen merken dat u een trooster bent als geen ander. Dat u troost naar lichaam en naar ziel. En dat u zelfs eenmaal alle tranen van de ogen zult afwissen en vreugdeolie zult geven in plaats van verdriet. Ongekend eigenlijk, maar waar? Omdat u het zegt. Draag, Heere, allen die ook van langer of korter tijd geleden gemis moesten ervaren en de littekens nog steeds gevoelen van rouw en eenzaamheid. Verdriet en pijn. We bidden u voor onze zieken. We danken u dat er verschillende mensen en hun namen werden genoemd weer uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Geef, Heere, in die dankbaarheid ook te leven en te schuilen heel dicht bij u. Of we nu jong zijn of oud, elkaar mogen we aan u opdragen. Gedenk ook allen die daar nog vertoeven. In de ziekenhuizen, in de diverse zorginstellingen. En geef, Heere God, dat u het ook zult zijn die de verzorging en de verpleging wilt zegenen. Zodat mensen zich niet alleen voelen, maar gedragen mogen weten onder uw zegenende handen. Heere, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft, ook als het gaat om ziekte en gezondheid, het krijgen van middelen, medicijnen en kuren, het wachten op uitslagen, mensen die chronisch ziek zijn, ontfermt u zich over een ieder van hun, wees een God van nabij. Wees ook in de grote wereld met mensen die onwijze dingen doen, dwaas zijn, grijpen naar macht en nog meer macht. We bidden u, we belijden u als almachtige, wilt u dat betonen, o God. U zult dat doen, zeker als uw koninkrijk volkomen zal zijn en het komt eraan steeds dichterbij. Maar laat het ook nu al beseft worden door iedereen die de aarde bewoont en betroont. En zich misschien wel Heer en Meester waant. Geef vrede, Heere, die alle verstand te boven gaat, die u geeft en werkt. En laat ons in dat besef leven, dat het niet van ons afhangt of mensen, maar van u. De God die leeft en regeert in eeuwigheid. Zegent u ons als gemeente, thuis en hier in de kerk. Geef ook dat alle arbeid die in de komende week weer op de agenda staat, onder uw zegen mag gebeuren. En help een ieder die daar aan leiding mag geven. Wil ons horen, o God, enkel en alleen om uzelfs wil. Vanwege uw liefde in de Heer Jezus Christus, waarbij u van hem afzag om ons aan te zien. Amen. We gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen wij van Psalm 22. Dat is de lijdenspsalm, maar ook een psalm waarin het belijden heel sterk naar voren komt. Bijvoorbeeld in vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar. En ook vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid. 13 en 16 van Psalm 22. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.